In september ben ik begonnen met een verhaal over de Boeddha. En vorige maand kwam ik toen met de leringen van de Boeddha, de Dhamma. En vanavond zou ik wat willen vertellen over, nog een keer over de Dhamma. En dan over wat de Boeddha vertelde over mediteren. De Boeddha heeft verschillende leringen of preken gehouden, sutra's. En er is er een en die heet de Satipatthana Sutra. En die gaat over mediteren. Eigenlijk de basis zoals dat in de methode van Vipassana meditatie wat we hier doen, zijn grondslag heeft, zijn begin heeft. Sati betekent opmerkzaamheid, opletten, gewaar zijn. En Patthana betekent basis, grondslag. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat er basis nodig zijn om opmerkzaam op te kunnen zijn. Dus eigenlijk, wat kun je nou gebruiken om dat opmerkzaam zijn op te oefenen? En kort gezegd, het antwoord is alles. En het is omdat weer wat te rubriceren en weer rijtjes van te maken en van daaruit wat gemakkelijker te maken om het te herkennen, worden er vier basis van opmerkzaamheid genoemd. De eerste is het lichaam. Je kunt gewaar zijn van het lichaam. Van de tweede, gevoelens. Van gedachten en staten van geest. Gemoedstoestanden. En de laatste is eigenlijk de restcategorie. En ik wou om te beginnen een klein stukje voorlezen uit die Satipatthana Sutra. Zodat je ook de taal van zo'n preek dus hoort. Het is een vertaling die Frits Koster heeft gemaakt en die in het boek Bevrijdend Inzicht achterin als bijlage 1 staat. Bhikkhus, daarmee werden monniken aangesproken. Dat zou je kunnen doortrekken naar mediterenden. Dit pad, namelijk de vier grondslagen van opmerkzaamheid, is een pad dat één kant op gaat. Naar de zuivering van alle wezens. Naar het overwinnen van smart en jammerklacht. Naar het verdwijnen van lichamelijke en geestelijke pijn en verdriet. Naar het bereiken van absolute vrijheid, het realiseren van nibbana. Dus die preek begint met waar het goed voor is. Met het doel. Met waarom je het zou kunnen doen, wat je eraan zou kunnen hebben. En dan volgt een uitleg van wat zijn deze vier grondslagen. In deze leer blijft een bhikkhu het lichaam opmerkzaam beschouwen als lichaam. Volledig bewust en aandachtig. Terwijl hij alle hebzucht en aversie jegens de wereld terzijde stelt. Hij blijft bij het opmerkzaam beschouwen van gevoelens als gevoelens. Ijverig, volledig bewust en aandachtig. Terwijl hij de hebzucht en aversie jegens de wereld terzijde heeft gesteld. Hij blijft het denken opmerkzaam beschouwen als denken, ijverig, volledig bewust en aandachtig, terwijl hij de hebzucht en aversie jegens de wereld terzijde heeft gesteld. Hij blijft Dhamma's opmerkzaam beschouwen als Dhamma's. Ijverig, volledig bewust en aandachtig. Terwijl hij de hebzucht en aversie jegens de wereld terzijde heeft gesteld. Tot zover het stukje uit de sutra. En wat dan opvalt is dat er steeds herhalingen zijn. Dat er steeds dezelfde stukjes terugkomen. In feite beslaan die vier basis van opmerkzaamheid gewoon alle mogelijke ervaringen die je kunt hebben. Alles wat je ervaart kun je gebruiken als een meditatieobject. Er is niks wat er niet bij hoort. Het sluit alles in. Alle menselijke ervaringen horen erbij. Je hoeft niet te kiezen tussen je gevoel of je verstand. Er is ook niet zoiets als een voorwaarde waar je eerst aan moet voldoen voordat je zou kunnen gaan mediteren. Alles wat je nu ervaart, kun je nu gebruiken als meditatieobject. Ik wil wel wat voorbeelden geven van wat er dan in de rest van die sutra wordt verteld over dat lichaam. Er zijn in de sutra wel 14 verschillende oefeningen over het lichaam. En een aantal daarvan zijn ook heel bekend. Die doen we hier iedere woensdagavond. De eerste is gewaarzijn van adem. De beweging van je borst of je buik die veroorzaakt wordt door ademhalen. Het is een basisobject. Omdat ademhalen nou eenmaal altijd doorgaat. Tweede wat genoemd is, zijn houdingen. Je kunt mediteren op een zittend lichaam. Een lopend lichaam. Dat doe ik altijd, loopmeditatie. Een staand lichaam of een liggend lichaam. Dus je kunt gewaarzijn oefenen op 4 verschillende houdingen. En dan wordt er ook nog bij gezegd en alle houdingen ertussenin. Je kunt gewaar zijn van activiteiten van het lichaam. Als we een retraite doen, dan nemen we ook mee, dan hoort ook bij de oefening, tanden poetsen, eten, naar wc gaan, douchen. Alle activiteiten, alle handelingen die je doet, alle algemene dagelijkse levensverrichtingen, ook daarin kun je opmerkzaam zijn. En dan worden er ook nog een aantal contemplaties genoemd. Contemplaties zijn overdenkingen. Dus dat je een ervaring hebt waar je over nadenkt. Dat is dus wat anders dan vipassana. Daarbij blijf je alleen bij de ervaring. Maar in die sutra worden een aantal contemplaties genoemd over de verschillende lichaamsdelen die er zijn. En ook daarin dan over de bederfelijkheid van die verschillende lichaamsdelen. En dat je in je lichaam ook de 4 elementen kunt herkennen. Aarde, lucht, water, vuur. En dat je kunt overdenken wat er met het lichaam gebeurt als je gestorven bent. Er zijn 6 verschillende contemplaties over hoe noem je dat? Wat er van het lichaam overblijft en hoe het vergaat na de dood. Als je teruggaat naar hoe we dat binnen de Vipassana doen, dan ben je gewaar van beweging van de buik, van het raken, hè, hoe je zit, de raakvlakken met de vloer, het kussen of het bankje. Je bent je gewaar van zwaarte, lichtheid, warmte of kou. Uitzetten, invallen. Welkom, schuif maar gewoon tussen. Dus in het mediteren zijn er allerlei gewaarwordingen die je op kunt merken, die te maken hebben met lichaam. Tweede basis van opmerkzaamheid was gevoelens. Vaak vraagt dat wat uitleg, omdat we bij gevoelens denken aan emoties. Maar in deze sutra slaat het woord gevoelens op prettig voelen, onprettig voelen of neutraal voelen. En dat is iets wat als vanzelf meekomt met een verschijnsel. Bijvoorbeeld als er kou is in je lichaam, dan is dat automatisch komt daar automatisch onprettig voelen in het lichaam mee op. Dat is als een soort natuurkunde, als een wetmatigheid die vanzelf mee opkomt. En kou hoeft niet altijd onprettig, als onprettig ervaren te worden. Als je het heel erg warm hebt, heb je een opvlieger, of je zit in de sauna, of het is 30 graden buiten, dan kan het heel prettig zijn als er kou is. Maar dat is dan een reactie van je geest op een bepaalde situatie. Dat is dan een invulling van een bepaalde situatie. En dan hoort het niet bij de tweede categorie, maar bij de laatste. Gewaar van lichaam, gewaar van gevoelens. Prettig, onprettig, neutraal. Gevoelens in het lichaam of gevoelens in je geest. Derde basis van opmerkzaamheid gaat over denken, gedachten en gemoedstoestanden. Gedachten, soms is het heel duidelijk en helder waar je aan denkt. Als er iets is wat je bezighoudt, wat je raakt, wat je bevangt, hè, waar je echt je gedachten steeds maar op terugkomen. Vaak zijn dat hele heldere gedachten. Een andere vorm van gedachten kan ook zijn de gewoonte van je geest om altijd maar bezig te zijn met wat ga ik straks doen of met wat heb ik net beleefd. Dus er is een gewoonte van je geest om steeds bezig te zijn met herinneren, met het verleden of met plannen. Met de toekomst. En soms zijn gedachten ook wolken. Dan weet je eigenlijk nauwelijks waar ze specifiek over gaan. Het is meer een vorm van afdwalen, van afwezig zijn. Als voorbeelden van hoe je het denken kunt beschouwen als denken. Bij gemoedstoestanden kun je denken aan een gespannen geest of een ontspannen geest, afwezig zijn of alert, kalm of onrustig. Het gaat dan om een staat van geest. Het woord wat ik net noemde was van in welke mood ben je? Los van dat je nou duidelijk weet waar die gemoedstoestand door wordt opgeroepen. Er is al een bepaalde temperatuur. Er is al een bepaalde kleur. Er is al een bepaalde staat van zijn in je geest. En dan de laatste basis van opmerkzaamheid. Die gaat over vroeger toen het mij voor het eerst werd uitgelegd, heette dat mind object. een Engels woord. Je zou het kunnen vertalen met conditioneringen. Dat wat je geest oproept. Dat wat in de geest wordt opgeroepen. Dat wat vaak een samenstelling is ook van gedachten en gevoelens en lichamelijke reacties bij elkaar. Bijvoorbeeld het rijtje van de 5 hindernissen. Daar hebben we het hier ook wel vaker over gehad. Iets waar je naar verlangt, zintuigelijk verlangen. Of iets waar je een hekel aan hebt, wat weerzin oproept. Bijvoorbeeld slaperigheid of dufheid. Onrust of bezorgdheid. Twijfel. Als je denkt aan het voorbeeld van twijfel, vaak zijn er gedachten. Is er een stem in je hoofd die die twijfel verwoordt. Het kan ook een bepaald gevoel geven. Een bepaalde aarzeling, een bepaalde onzekerheid. En soms kun je het ook in je lichaam ervaren. Bij die laatste categorie horen ook emoties. Angst, verdriet, boosheid, vreugde. Of ervaringen die via je zintuigen binnenkomen. Zien, horen, proeven, ruiken, tastzin. En in deze categorie wordt denken ook een zintuig genoemd. Volgens de boeddhisten hebben we 6 zintuigen. Dus dat gaat over het rubriceren van alle verschillende mogelijke ervaringen die je hebt, waar je kan oefenen in gewaarzijn. En ik herinner me dat het mezelf heel erg heeft geholpen om me minder te identificeren met mijn ervaringen. Dus om mijn gevoel, mijn emotie, mijn mening, mijn idee, datgene wat ik wel wil of niet wil. Toen ik me realiseerde dat dat terug te brengen is tot een categorie, tot een ervaring, tot een verschijnsel, wat hoort bij een bepaald rijtje, werd het op een bepaalde manier onpersoonlijker. Werd het meer iets wat in het algemeen voor kan komen. Niet alleen bij mij, bij iedereen. En daardoor werd het makkelijker om er net iets meer afstand van te nemen. Net iets ruimer te zien. In die sutra wordt gesproken over het beschouwen van het lichaam. Hij blijft bij het opmerkzaam als lichaam beschouwen van het lichaam. Het denken beschouwen als denken. Gevoelens beschouwen als gevoelens. En in feite zitten daar nog wel verschillende onderdelen in. Er zitten wel verschillende stapjes in. En dan zou ik het voorbeeld willen geven van horen. Nou, daar hebben we vanavond veel voorbeelden van. De bel blijft maar gaan. Het eerste is, als er een geluid is, dan is er contact met het zintuig van je oor. Dus de eerste stap is contact. Het zintuig, het oor, wordt aangesproken. Het tweede is dat je waarneemt van horen. Dus dat je bent bij de gewaarwording van hoog of laag geluid, lang of kort geluid. De derde stap is dat je herkent waar het over gaat. Nou, De wekker gaat af. Goed,
nou. Dit hoort er niet
Het is niet bewust. Het zou wel heel erg mooi getimed zijn als ik dit bewust had geprobeerd te plannen. Nou, dit is dus de herkenning van ik hoor een wekker. Dus vaak gaat dat razendsnel achter elkaar. Dus dat je een bepaalde toonhoogte en een bepaalde ritme of korte of lange geluiden hoort, maar dat je meteen weet van oh, dat is de wekker. Dus dat is stap 3, dus het herkennen van het geluid. En dan komt er, wat ik net ook al noemde, automatisch een reactie mee. En dat is categorie 2. Dus een geluid roept automatisch een reactie op van dit is prettig, of dit is onprettig, of dit is neutraal horen. Als je een uur gezeten hebt en je hoort dit geluid, dan is dat iets wat heel veel mensen een prettig verschijnsel vinden. Als je een uur zit en ze zijn hier buiten op de speelplaats aan het spelen, dan kan dat ook als een heel onprettig geluid ervaren worden. Dus geluiden roepen een reactie op. Ik geef 2 voorbeelden door elkaar. Er is automatisch de reactie van prettig, onprettig of neutraal. En dan de 5e categorie is, je vindt er iets van. Je vindt het, je wilt het hebben. Je wilt het wel horen. Of je wilt het niet horen. Het roept voorkeur op. Want dit is mooi geluid. Dat mag wel vaker gaan. Of, dit is iets waar ik een hekel aan heb. Ik zou willen dat ze zich stilhielden. Dus dat beschouwen van het lichaam als het lichaam, dat gewaarzijn heeft heel veel verschillende onderdelen. Het eerste contact dat het binnenkomt, het gewaarzijn van het waarnemen van het geluid of het object aan zich, het herkennen waar het precies over gaat, wat het is, de automatische waardeoordeel wat daarbij komt, het gevoel wat er automatisch bij opkomt. En dan als laatste ook nog de voorkeur en de afkeer. Dat wat je wel wil, dat wat je niet wil. En soms wordt die keten van 5 onderdelen, van dominosteentjes die elkaar om laten vallen, ook onderbroken omdat je opmerkzaam bent. Dus de kracht van opmerkzaamheid kan die ketting van reacties ook stoppen. Als je gewaar bent van horen als horen, dan hoeft het niet door te gaan met herkennen, een waardeoordeel, voorkeur en afkeer. Als je weet van er is horen en je bent daar met je aandacht bij, dan hoeft het niet zo ver te komen dat je erin meegaat. Dat is precies waar dat gewaarzijn over gaat. Dat is precies wat het oproept, wat het doel ervan is om gewaar te zijn. En hoe sneller je erbij bent, hoe aandachtiger je kunt zijn en hoe directer je de ervaring als ervaring aan zich kunt zien, hoe sterker de kracht van gewaarzijn wordt en hoe minder gelegenheid er is om er aan vast te plakken, om er op in te gaan, om er door meegenomen te worden. En dat vraagt dat je ijverig oefent. Dat vraagt dat je gewoon steeds opnieuw je aandacht richt. Volledig bewust en aandachtig. En door dat volledig bewust en aandachtig zijn, kun je de hebzucht en de aversie jegens de wereld overstijgen. Dat is dat voorkeur en afkeer. Dus hoe sneller en hoe eerder en hoe krachtiger dat gewaarzijn is, hoe minder kans er is dat er daarna reacties komen van willen hebben, niet willen hebben. Van aantrekken, afstoten. Van voorkeur hebben, afkeer hebben. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is het gewoon toepassen. Is het oefenen. En ieder moment van helder gewaarzijn valt er een druppel in de emmer. En de sutra begon met te vertellen wat het oplevert als je het doet. Het is een pad wat één kant op gaat, naar de zuivering van alle wezens. Overwinnen van smart en jammerklacht, verdwijnen van lichamelijke en geestelijke pijn en verdriet en het bereiken van absolute vrijheid. Dus ik stel voor dat we verder gaan met oefenen.